Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, we zingen tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 32, de versen 2, 4 en 6. Psalm 32, vers 2, toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden, verouderde mijn beenderen door geklag in mijn gebrul en angst de ganse dag. En wat er verder volgt in het vierde en het zesde vers, we noemden u Psalm 32, vers 2, 4 en 6. Gemeente, de schriftlezing deze morgen zal zijn uit Jesaja 60. We noemden Jesaja 60, maar stellen we ons vooraf onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. In aansluiting daarop zingen we uit de morgenzang het zesde vers. Schenk uw zegen bij uw woord, het rijk des Satans wordt verstoord. Sterk leraren, sterk onze overheid in het werk, door u hun opgeleid.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte de zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Jesaja 60. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Doch over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Hef uw ogen rondom op en zie, die allen zijn vergaderd, zij komen tot u. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden. Dan zult gij het zien en samenvloeien en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden. Want de menigte der zee zal tot u gekeerd worden, het Heer der heidenen zal tot u komen. Een hoop kemels zal u bedekken. De snelle kemels van Midian en Eva. Zij allen uit Scheba zullen komen, goud en wierook zullen zij aanbrengen, en zij zullen de overvloedige lof des Heeren boodschappen. Al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden. De rammen van Nebajoot zullen u dienen. Zij zullen met welgevallen komen op mijn altaar, en ik zal het huis mijner heerlijkheid heerlijk maken. Wie zijn deze, die daar komen, gevlogen als een wolk en als duiven tot haar vensters? Want de eilanden zullen mij verwachten, en de schepen van Tarsis voor eerst, om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, tot de naam des Heeren uw Gods en tot de heilige Israëls, dewijl hij u heerlijk gemaakt heeft. En de vreemden zullen uw muren bouwen en hun koningen zullen u dienen, want in mijn verbolgenheid heb ik u geslagen, maar in mijn welbehagen heb ik mij over u ontfermd. En uw poorten zullen steeds openstaan, zij zullen desdaags nog desnachts toegesloten worden, opdat men tot u inbrenge het Heer der heidenen en hun koningen tot u geleid worden. Want het volk en het koninkrijk, welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan, en die volken zullen gans verwoest worden. De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen, de dennenboom, de beuk en de busboom tegelijk, om te versieren de plaats mijns heiligdoms, en ik zal de plaats mijner voeten heerlijk maken. Ook zullen zich, buigende tot u komen, de kinderen, degenen die u onderdrukt hebben, en allen die u gelasterd hebben, zullen zich nederbuigen aan de planten uw voeten, en zij zullen u noemen de stad des Heren, het Sion van de heilige Israëls. In plaats dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, zodat niemand door u heen ging, zo zal ik u stellen tot een eeuwige heerlijkheid, tot een vreugde van geslacht tot geslacht. En gij zult de melk der heidenen zuigen, en gij zult de borsten der koningen zuigen, en gij zult weten dat ik de Heere ben, uw heiland en uw verlosser, de machtige Jacobs. Voor koper zal ik goud brengen, en voor ijzer zal ik zilver brengen, en voor hout koper en voor stenen ijzer, en zal uw opzieners vreedzaam maken en uw drijvers rechtvaardigen. Er zal geen geweld meer gehoord worden in uw land, verstoring of verbreking in uw landpalen, maar uw muren zult gij heil heten en uw poorten lof. De zon zal u niet meer wezen tot een licht desdaags, en tot een glans zal u de maan niet lichten. Maar de Heere zal u wezen tot een eeuwig licht, en uw God tot sierlijkheid. Uw zon zal niet meer ondergaan, en uw maan zal haar licht niet intrekken, want de Heere zal u tot een eeuwig licht wezen, en de dagen uw treuring zullen een einde nemen. En uw volk zullen al te samen rechtvaardigen zijn. Zij zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten. Zij zullen zijn een spruit mijner plantingen, een werk mijner handen, opdat ik verheerlijkt worde. De kleinste zal tot duizend worden, en de minste tot een machtig volk. Ik, de Heere, zal zulks te zijner tijd snellijk doen komen.
We zingen, terwijl wordt gecollecteerd voor de Diaconion Kerk. Uw giften kunt u straks weer bij de uitgang in de collectezakken doen. Vanwege de maatregelen rondom corona wordt er nog steeds niet live gecollecteerd. Maar we zingen uit Psalm 55, vers 1, 4, 5 en 10. O God, neem mijn gebed ter oren. Gij die het geroep uw volks wilt horen, verberg u niet voor al mijn smeken. Verhoor mij, Heer, geef gunstig acht op mijn misbaar en jammerklacht, waarin de nood mij uit doet breken. En wat er verder volgt, Psalm 55, vers 1, 4, 5 en 10. gemeente, de preek is gehouden in 1880. En dat was in Engeland, dus er zijn ook wat voorbeelden in de preek die gaan over Engeland. Maar tegelijkertijd staat dat de actualiteit van vandaag niet in de weg. Iedereen kent het tafereel op de Dam. Of op andere pleinen en straten. Een vlucht duiven, net opgeschrikt. Ze hebben weinig mogelijkheden zich te verdedigen. Zijn niet handig en sterk, maar vliegen op als ze dreiging ervaren. Zo kan het ook gaan met de zondige mens die wordt aangeraakt door het woord van God. Hij schrikt op uit zijn rust. Hij kan zich niet meer verdedigen, kan niet meer ontsnappen, behalve door toevlucht te nemen tot Jezus Christus. Met vele voorbeelden wijst Sommerville ons daarop in deze preek. Neem uw toevlucht tot de Heere. Hij is onze hulp en ons schild. En we staan stil vanmorgen bij Jesaja 60 en daarvan het 8e vers. Wie zijn deze die daar komen gevlogen als een wolk en als duiven tot hun vensters? We lezen deze woorden in een profetie die haar vervulling zal krijgen in de laatste dagen. Zonder twijfel wijzen ze allereerst op Gods oude verbondsvolk. Tegelijk is het mogelijk om deze woorden toe te passen op het toebrengen van Jood en Heiden in alle eeuw. De profeet wordt ons voorgesteld als op zijn wachttoren. Hij kijkt naar alle kanten en ziet allerlei groepen die onderweg zijn naar Sion. Vanuit het westen, in de richting van de Middellandse Zee, ziet hij schepen aankomen. Deze brengen de Joden thuis die lange tijd in ballingschap zijn geweest op de eilanden en in Tarsis. De vloot met zijn witte zeilen in de verte, de voorstevens van de schepen gericht naar de kust van het beloofde land, roept het beeld op van een vlucht duiven hoog in de lucht, die zich naar de duiventil haasten. Of, zoals de tekst suggereert, ze vliegen naar hun nesten en in de spleten van de rotsen. Het beeld dat de profeet gebruikt mag worden gezien als een illustratie van de bekering tot God. En we zien in dit beeld ten eerste de zondaar die opschrikt uit zijn gerustheid. Ten tweede de ontwaakte zondaar die naar Christus vlucht. En ten derde de overtuigde zondaar bij de opening van de veilige rotspleet. Ten eerste de zondaar die opschrikt uit zijn gerustheid. Ten tweede de ontwaakte zondaar die naar Christus vlucht. En ten derde de overtuigde zondaar bij de opening van de veilige rotspleet. De zondaar die ontwaakt is als een duif die opvliegt. Waarom zou een ontwaakte zondaar met een duif vergeleken worden? Is dat omdat hij zo zuiver is, zo vriendelijk, zo onschuldig of zo liefelijk? In het geheel niet, maar wel omdat hij net als de duif zwak is en gemakkelijk schrikt. Hij beeft van schrik als zijn geweten gaat spreken. Hij is hulpeloos en kan zichzelf niet beschermen. Bij dreigend gevaar is vluchten de enige mogelijkheid. Zijn kracht ligt niet in hemzelf, maar in de rots waar hij zijn toevlucht vindt. In plaats van zuiver, vriendelijk, onschuldig en liefelijk is het hart van een zondaar een broeinest van verdorvenheid. Het wemelt er van hoogmoed, trots, hebzucht, wellust, ontevredenheid, egoïsme, wreedheid en bedrog. Het is vuil, lichtzinnig, ongeduldig en onstuimig in het bevredigen van zijn verlangens. Het is vol van wrok, bitterheid en hangt naar vergelding. Bovenal, het is goddeloos. Sommige mensen verbergen hun ware aard voor de medemens die hen alleen op afstand kennen. Maar als ze thuis zijn, ontpoppen zij zich als een tiran. Hun eigen familieleden kunnen amper met hen samenleven. Ze zijn grof, veel eisend, prikkelbaar en onvriendelijk. Ze zijn vol aardsgezindheid. Hun gedrag is achterbaks, gemeen en onaangenaam. Het belangrijkste is niet hoe iemand wordt getypeerd, maar wie hij in werkelijkheid is. De betekenis van de naam Jona is duif. Is een prachtige naam die het beeld oproept van iemand met een zacht karakter. Maar Jona was korzelig, trots, zelfzuchtig, liefdeloos en ongehoorzaam. Andere mensen doen ons denken aan de majestueuze Gimborosa, een berg in het Zuid-Amerikaanse Andesgebergte, die zich symmetrisch boven de wolken verheft in de vorm van een indrukwekkende vogel. Zo'n indrukwekkende kegel. Zijn flanken zijn bedekt met sneeuw, wit, koud, onbezoedeld en bewegingloos. Dit alles is slechts de buitenkant. Maar wat zit er al die tijd van binnen? In zijn binnenste gloeit de berg van vulkanisch vuur. Zo zijn er mensen die van buiten het toonbeeld lijken van fatsoen, kalmte en zuiverheid. Maar van binnen brandt een wreedaardige kwaadaardigheid en trilt een onheilige hartstocht. Daar smeulen afgunst, bittere jaloezie en begerige hebzucht. Wat is het noodzakelijk om erachter te komen wie wij werkelijk zijn? Velen dreigen voor altijd verloren te gaan, omdat zij op dit moment onwetend zijn over hun verlorenheid. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. De enige soort mensen die hij kwam redden, waren verloren zondaren. Als we niet herkennen dat wij van nature verloren zondaren zijn, doen we ons uiterste best om niet te horen bij degenen voor wie hij gekomen is. Dit doet mij denken aan een gebeurtenis die me een paar jaar geleden werd verteld toen ik in Philadelphia was, omstreeks 1878. Er was een grote jeugdbijeenkomst en de spreker stond op het punt de kinderen aan te spreken. Op dat moment kwam er een man opgewonden binnen en hij liep naar het podium. Want wat was er aan de hand? De onbekende vertelde de spreker dat hij met zijn dochtertje naar deze bijeenkomst zou komen. Maar in de drukte op straat waren ze van elkaar gescheiden geraakt en nu was zijn kleine meisje zoek. Het was mogelijk dat ze zelf de weg naar de zaal had gevonden. Maar anders moest de politie erbij komen om de hele stad te doorzoeken. We zullen snel genoeg weten of ze hier is, zei de voorganger. Wat is haar naam? Ze heet Mary Wilson. Toen sprak hij zo luid dat alle kinderen hem konden horen. Als Mary Wilson, die zoek geraakt is, hier is, laat haar dan opstaan. Het werd muisstil en de spreker en de vader keken de zaal rond. Niemand stond op. Er kwam geen reactie. Ze is hier niet, zei de voorganger. En de verdrietige vader haastte zich de zaal uit om elders te zoeken. Toen de bijeenkomst voorbij was en de kinderen waren vertrokken, zag de spreker een meisje in haar eentje op een bank zitten. Hij ging naar haar toe en vroeg waarom ze bleef zitten. Het meisje zei, ik wacht op iemand die mij ophaalt en thuis brengt. Wat is je naam? Informeerde de man. Mary Wilson, antwoordde ze. Mary Wilson? Hoorde jij mij vanavond niet twee keer vragen of Mary Wilson, die zoek was geraakt, op wilde staan als ze hier aanwezig was? O ja, antwoordde het meisje, maar ik was niet zoek geraakt. Ze was er zich niet van bewust dat iemand haar was kwijtgeraakt. En daarom werd ze niet gevonden. Zijn er velen die veel ouder zijn dan dit kind, die niet worden gevonden door de Here, omdat zij hun hele leven onwetend blijven van hun verlorenheid? De zondaar die wordt wakker geschud uit zijn gerustheid en iets voelt van zijn zonde en van het gevaar dat hem bedreigt, is als de duif die opvliegt, die geschrokken opvliegt. Heeft de Heere u wakker geschud? Heeft hij u laten opschrikken door te laten zien dat u verloren bent? Pas op dat u niet terugvalt in gevoelloosheid en onverschilligheid. In de tweede plaats staan we stil bij de ontwaakte zondaar die naar Christus vlucht. Laten we eens zien waardoor de duif zoal wordt gewaarschuwd om naar zijn nest te vliegen. Allereerst zijn er de schaduwen van de avond die valt. Duiven vliegen naar hun nest als het daglicht zwakker wordt. Er is geen fraaier gezicht op het platteland dan een vlucht vogels die naar hun nesten vliegt als de avond daalt. Let maar op de kraaien die in een stille avond hun plekje zoeken in de hoge bomen. Let maar op de kauwen met hun grijze kopjes die een slaapplaats zoeken in de met klimop bedekte rotswanden uitstekend boven de zee. Let maar op de spreeuwen cirkelend door de lucht voordat ze slapen gaan. Of dan de rotsduiven die zich reppen naar de steile rotswand, overwoekerd met planten waartussen ze hun nesten hebben. Hun instinct zorgt ervoor dat de vogels hier geen uur te lang mee wachten. Ze wachten niet tot het werkelijk donker is. Laten wij hetzelfde doen en ons de woorden van Christus herinneren. De nacht komt, Johannes 9. Zijn er voor ons geen tekenen dat de dag ten einde loopt? Welke dag? De dag van uw onbetaalbare kans. En zijn er niet vele aanwijzingen voor u dat uw dag voorbij vliegt? Gelet op de vele verliezen in het leven. Denk aan het verlies van jeugdvrienden door de slag van de dood. Denk aan de plotselinge verlies van uw geliefde kind. Aan de eenzaamheid na het verlies van uw echtgenoot. Denk aan de ziekten, zorgen en teleurstellingen van uw leven. Let op de grijze haren die verschijnen aan uw slapen, op de kwalen van de ouderdom die u kwellen. Zijn het niet allemaal waarschuwingen dat de dag van de gelegenheid snel en geruisloos verdwijnt? Wanneer die dag voorbij is, komt hij niet terug. Al de macht van de wereld, ja zelfs de macht van de 12 legioenen engelen waarover Jezus sprak in de hof waar hij leed, kan de deur naar het leven niet openen als die eenmaal is gesloten. Dan is de mogelijkheid voor u en mij voorbij. Pas op voor uitstelgedrag. Enige tijd geleden was ik in Sint-Petersburg in Rusland. Het was daar hartje winter. Voor ik mijn zendingswerk begon, wilde ik graag de stad bezichtigen. Ik ging naar de oevers van de Neva, de voorname rivier waaraan de stad is gebouwd. Maar ik kreeg nog geen glimpje te zien van de rivier, want ze was bedekt met ijs. Het ijs was 3 voeten dik en bedekt met sneeuw. Ik liep over het ijs naar de overkant van de rivier. Wat mij trof was dat er langs de kades een vloot aan schepen lag. Het waren schepen en boten in allerlei soorten en maten vastgevroren in het ijs. Ik schat dat er wel 200 lagen, zonder beweging, vastgeklonken. Was het de bedoeling dat deze schepen daar lagen? Nee, niet één ervan. Ze werden daar vastgehouden tegen hoge kosten voor hun eigenaars en tot ongemak van de officieren en bemanningsleden. Ze liepen zelfs gevaar vanwege de druk van het voortdurend aangroeiende ijs. Ze hadden verwacht al lang onderweg te zijn op de Baltische Zee. Waarom lagen ze hier dan? Omdat de vorst die winter, het was de winter van 1880, wat eerder was ingetreden dan gebruikelijk. En door een geringe, onnodige vertraging lagen deze schepen in 1 nacht plotseling vast in het ijs, gevangen van oktober tot mei. O, zorg ervoor dat u zich bij tijds en oprecht bekeert tot God. Anders laat u uw onbetaalbare kans voorbij gaan en wordt u onverwacht gegrepen door de ijzige hand van de dood. Dan zit u vastgeketend in uw zonden, niet alleen een leven lang, maar voor eeuwig. Een tweede reden om te vluchten is de nadering van een storm. Voorafgaand aan een orkaan zijn er signalen dat er een storm aankomt. Daar is bijvoorbeeld het zuchten en kreunen van de wind, het opdwarrelen van bladeren, een onnatuurlijke stilheid en zwoelheid in de atmosfeer. Er zijn de plotselinge windvlagen en de jacht van wolken hoog langs de hemel. Het instinct van de duif waarschuwt haar voor de naderende storm. Zo spreekt de psalmist over de duif die ontkomt van de drijvende wind, van de storm. We hebben er met elkaar van gezongen uit Psalm 55. De zeeman op het water heeft een vergelijkbare kennis van het weer. Hij merkt aan de signalen dat de storm op handen is. Het grauwgele licht aan de horizon, de grillige windstoten, de barometer in kajuit of stuurhut die plotseling achteruit gaat. Dit alles laat hem weten dat de orkaan komt aanstormen. Direct worden de matrozen omhoog het want ingestuurd om de zeilen in te halen, te reven of op te rollen. Ze moeten de ra vastzetten en omwinden. De mast moet omlaag. Orders klinken om alle losse spullen van het dek te halen en ervoor te zorgen dat de reddingboten niet overboord worden geslagen. Deze moeten worden klaargemaakt voor gebruik. Alles moet worden vastgemaakt en verstevigd, zodat het schip klaar is om de storm te doorstaan en veilig door de orkaan wordt geloosd. Is het niet zo dat een storm ook op het punt staat ons te treffen? En moeten we dan geen veilige schuilplaats en bescherming hebben? Waarna verwezen Johannes de Doper en Paulus anders? Daarna zo'n storm toen ze spraken over de toekomende toorn. Vergelijk Matthäus 3 en Lucas 3. Zijn dus mensen in onze tijd die zeggen dat er geen gevaar dreigt, verstandiger dan zij? Heeft iemand van u de tekenen van deze vreeswekkende orkaan tot nog toe gemist? Wat voor tekenen zijn dat eigenlijk? Om te beginnen zijn er duidelijke uitspraken in de schrift zelf over het op handen zijnde oordeel. Maar hebt u nooit een ander soort tekenen gehad? Heeft uw geweten u nooit aangeklaagd? Zijn er van tijd tot tijd geen bliksemschichten van binnen geweest die u deden huiveren? Hebben onzichtbare angels en pijlen uw gemoed nooit benauwd en verwond? Kreunde u nooit onder de pijnscheuten van wroeging? Zijn er nooit druppels van een vloeibaar vuur, zoals de grote Griek Agamemnon, al was hij een heiden het beschrijft, in uw boezem gevallen? Bent u niet meerdere keren bevend wit weggetrokken? Hebt u nooit in tijden van hevige zielsangst momenten gehad dat u liever dood wilde zijn? Ik denk dat er niemand is die geen momenten kent dat zijn geweten hem aanklaagt. Dat geldt iedereen. Of hij nu leeft in de wereld, scepticus is of overtuigd atheïst, een meedogenloze dictator, een heiden of een man of vrouw die in grote zonde is gevallen of losbandig leeft. Maar wat hebt u gedaan met de zonden die steeds aan uw gemoed klagen? Zijn die zonden weggeworpen? Zijn ze vergeven? Bent u er zeker van dat ze u niet meer zullen verontrusten? Is het soms niet zo dat lang vergeten en begraven zonden plotseling en zonder waarschuwing vooraf weer bovenkomen en uw angst aanjagen? Deze knepen van verontrust geweten zijn op zichzelf al voldoende om u wakker te schudden en voor te bereiden op het naderende gevaar. Ze zouden voldoende moeten zijn om u te doen haasten de storm te ontvluchten voordat u er middenin zit. Een derde reden waarom een duif zich naar zijn nest kan haasten, is de verschijning van een roofvogel. De duif is voor een roofvogel een gemakkelijke prooi. En terwijl ze zelf volkomen weerloos is, heeft de duif veel vijanden. Als hoog aan de hemel een roofvogel verschijnt, heeft een duif geen verdere waarschuwing nodig, maar zal ze onmiddellijk haar uiterste best doen om weg te vliegen. Ik herinner me hoe ik jaren geleden bij de berg Sinai stond. Daar bij Horebs granietige rotswand hipte kleine vogeltjes chirpend rond. Plotseling verscheen er in het oosten een havik, met zijn vleugels uitgebreid, schijnbaar bewegingloos. Naderde hij de plek waar de chirpende vogeltjes waren. Ze waren zich ten volle van hun dodelijke vijand bewust. Hun instinct waarschuwde hen voor dat opvliegen hun ondergang zou betekenen. Daarom werden ze plotseling stil en kropen ze ineen naast de stenen in de vallei, waar de havik, want de havik kan alleen een prooi in zijn vlucht grijpen. De grote vogel cirkelde vergeefs een paar maal boven de plek. Uiteindelijk verdween hij in het westen en ik zag hem niet meer terug. Zweeft daar ook heden geen roofvogel boven onze hoofden? Is daar niet een vogel die met zijn scherpe ogen op ons loert en zijn grote zwarte vleugels uitspreidt tussen ons en de zon? Welke vogel is dat? Het is de dood. We zijn vertrouwd met de diepe, koude, onheilspellende schaduw die deze vreeswekkende vogel met zijn vleugels over de mensheid op deze aarde werpt. Daarom wordt gezegd dat de mensen op aarde zich bevinden in het land van de schaduw van de dood. De dood heeft een nog scherpere blik dan de arend. En hij heeft zijn oog laten vallen op een ieder van ons. De dood wacht op het moment dat hij neer kan schieten om ons te grijpen en in zijn klauwen meedogenloos weg te rukken van degene die ons lief zijn. Hij rukt ons weg uit de drukke stad, uit de kerkelijke gemeente waartoe we behoren. Elke week confronteert hij een ernstig ongeluk op land of op zee. Ons met de onzekerheid van het leven. Dominee Sonneville was laatst in Wenen in november 1887 bezocht de plek waar het ringtheater vlam vatte en afbrandde. Hij herinnerde zich de ontzetting toen in de verafgelegen stad vernamen hoe 700 ongelukkigen in een uurtijd in verkoolde en bijna onherkenbare lichamen waren veranderd. De dood ontmoet ons, waar en wanneer we hem het minst verwachten. Al bent u zorgeloos als het om uzelf gaat. O, bedenk dan hoe plotseling de dood uw kinderen kan wegnemen. Zorg dat ze bijtijds bekeerd zijn. Misschien zegt u, we kunnen doen wat we willen, maar aan de dood ontsnappen kunnen we niet. In zekere opzicht is dat waar, maar in ander opzicht niet, zegt Jezus niet, zo iemand mijn woord bewaard zal hebben, die zal de dood niet smaken in eeuwigheid, Johannes 8. En ook, een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid, Johannes 11. En, die dit brood eet, zal in eeuwigheid leven, Johannes 6. Maar de dood is niet de enige roofvogel die we moeten vrezen. Zoals de bekende Abessijnse reiziger ons vertelt, zijn er vogels die nog hoger vliegen en vandaar het toneel beheersen. Zo is er ook in ons geval een vogel die een hogere vlucht neemt dan de dood. Hij die de macht heeft over de dood, de duivel, de overste van de macht der lucht. O, wacht niet tot deze vreselijke verderver over u komt. Vlucht naar een veilige schuilplaats. Zullen we daarvan zingen met elkaar, Psalm 91. En daarvan het eerste en het vijfde vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. En ik steun op God mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad, uw tent zal veilig wezen. Psalm 91, vers 1 en 5. is het moment gekomen om te overdenken wat die veilige schuilplaats inhoudt. Het is niet voldoende als een zonder enkel ontwaakt. Het is van het grootste belang dat hij de enige veilige schuilplaats kent en daarheen gaat. Bent u er zeker van dat u die schuilplaats gevonden hebt? Velen zijn er die ongelukkig zijn door het gevoel van zondigheid en gevaar, maar toch de droevigste vergissingen begaan als het gaat om de manier waarop God verlost. De vijand gebruikt allerlei kunstgrepen, soms heel sluw bedacht, om de zondaar bij de werkelijke schuilplaats weg te lokken. Wat is die schuilplaats? Het is Christus, de gekruisigde Christus. Het is enkel de eeuwige rotssteen. Daar, in die diepe kloven, vindt de arme trillende duif rust en veiligheid na verschrikking en achtervolging. Het is niet door het ter hand nemen van een eigen gerechtigheid, hoe ernstig en nauwgezet ook, waardoor u veiligheid vindt en ware vrede ontvangt. Dat gebeurt enkel door u te bekleden met de gerechtigheid van een ander, te weten de Zoon van God. Daar vindt uw schuldige ziel beschutting, daar vindt uw angstige hart kalmte en rust. Niet eerder kunt u beginnen te wandelen met God en te leven in heiligheid en plichtsgetrouwe gehoorzaamheid. Op de wijde prairies van Amerika speuren jagers naar de wilde dieren die er in die streken leven. Soms gebeurt het, terwijl ze zijn afgestegen voor het middagmaal of rustig liggen te roken, dat zij een onheilspellend verschijnsel aan de windzijde waarnemen. Een dikke, dichte, donkere wolk komt schrikwekkend snel dichterbij. Hoge vlammen rijzen uit boven de verschrikkelijke wolk, terwijl het geluid van knetterend gewas het oor bereikt. Doordat ergens een vonk op de prairie is gevallen, is ze in brand gevlogen. Buffels, antilopen en andere wilde dieren rennen voorbij om niet vernietigd te worden. De jagers wisselen een blik, klimmen op hun paarden en haasten zich om de snel oprukkende vlammen zo mogelijk voor te zijn. Om te ontsnappen aan het vuur proberen ze een stroom of een zogenoemde kreek te bereiken en over te steken. Wanneer zo'n stroom tussen hen en het vuur bevindt en breed genoeg is, worden de vlammen gestuit en zijn de ruiters veilig. Zo moet er ook voor u een stroom tussen u en de vurige wolk zijn voordat u veilig bent. Geloofd zij God, want terwijl zulke tussenliggende stromen er op de Amerikaanse vlakte niet altijd zijn, is er wel een brede en diepe stroom van het ene einde van de prairie tot het andere in deze door de zonde verwoeste wereld. Die rivier is niets anders dan de stroom van Emmanuels kostbare verzoenende bloed. Als dat bloed er is tussen u en Gods wrekende gerechtigheid, bent u veilig voor dood en gevaar. Zoals het bloed dat op de deurposten van de Israëlieten was gesprenkeld, zal dit bloed de vlam van goddelijke wraak onmiddellijk doen bedaren. Maar veronderstel dat zo'n kreek of stroom niet binnen het bereik van de jagers is. Wat moeten ze dan doen? Terwijl de paarden vermoeid uitblazen, stijgen de mannen af. Een van hen strijkt een lucifer aan en houdt die bij de droge sprietjes gras aan zijn voeten. Langzamerhand lukt het hem een zwak vuurtje te ontsteken. Hij blaast ertegen, maakt wind met zijn hoed en al snel staat een beetje begroeiing voor hem in brand. De vlam wordt sterker en beweegt zich naar voren. Nu bevinden de jagers zich tussen twee vuren. De wild stormende oven achter hen en de gloed van de brandende begroeiing voor hen. Maar wanneer de vuurzee achter hen oprukt, stappen ze op de zwart geblakerde, soms nog nasmeulende grond, waar het vuur dat ze zelf hebben aangestoken al overheen is gegaan. Zo gebeurt het, dat de vlammen achter hen geen nieuwe brandstof krijgen en uitdoven. Zo blijven de jagers ongedeerd. We zien dus dat de uitkomst voor de jagers is bewerkt door de aarde voor hen die al beschroeid is. Zo is er ook uitkomst voor ieder die tot Christus alleen de toevlucht neemt en afziet van elke andere toevlucht. Want het vuur van Gods toorn is reeds neergekomen op hem die voor ons tot zonde is gemaakt, die voor ons een vloek is geworden. Er is geen redding buiten Christus. Ik heb van niemand anders gehoord dat hij zich voor ons wilde opofferen dan alleen van Christus. En de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Bovendien, geen andere religie dan de christelijke spreekt ons over een zaligmaker. Andere religies vertellen ons niet eens dat we een redder nodig hebben. Christus is de rots der eeuwen. Veracht de dag van het hel niet. U hebt geen tijd te verliezen. Morgen kan het te laat zijn. Staan we nu nog stil in de laatste plaats bij de overtuigde zondaar bij de opening van de veilige rotspleet. Het gebeurt niet zelden dat een overtuigde zondaar die bij de opening in de rots aankomt, aarzelt of weigert naar binnen te gaan. Hij is als een duif die na een lange vlucht de rotspleet heeft bereikt, maar om een of andere reden niet naar binnen wil gaan. In plaats dat ze haar vleugels ineenvouwt en de schuilplaats binnenwipt, blijft ze in de buurt rondfladderen. Of ze strijkt neer op een takje of een uitsteeksel bij de ingang. Hoe komt dat? Zou het zo zijn? Omdat er een slang op de rots is gekropen en zich de rotspleet binnen gekronkeld heeft, waar hij met zijn trillende, gevorkte tong en zijn loerend oog zijn prooi opwacht? Of is het de blik van een sluwe vos, van boven afgedaald in de kloof, die het opmerkzame duifje afschrikt? Laat me dit tegen u zeggen, aarzelende zondaar. U bent bang voor de Heere Jezus, zonder dat daar een geldende reden voor is. Het is helaas goed mogelijk dat verschillende luisteraars op dit moment zeer ongelukkig zijn. Ze zijn overtuigd van zonde en ze kennen de leer van vrije genade heel goed. Ze weten dat er geen andere zaligmaker is dan de Heere Jezus alleen. Toch hebben ze geen troost, geen vrede. En Christus lijkt eigenlijk niets voor hen te betekenen. Ze zijn heel dicht bij de ingang tot de zaligheid. Maar om een verkeerde reden aarzelen ze om naar binnen te gaan. Ze kunnen niet beslissen. Ze werpen bezwaren op. Ze kunnen niet tot het besluit komen om op de Heere Jezus te vertrouwen voor hun eigen zaligheid. Ze leven een nutteloos leven, terwijl de wereld schreeuwt om hun hulp. Laat ik voor een moment mijn verbeelding de vrije teugel geven. Wat zie ik daar op het donkere, onstuimige waterdijnen, een vreemd bouwsel? Het zou een schip kunnen zijn, maar er ontbreekt van alles wat bij een schip hoort. Er is geen mast, geen zeil, geen schoot, geen roeiriem, geen roer, geen dek, geen ladder, geen anker, geen stuurman, geen matroos, geen kapitein, geen patrijsboot, geen reddingboot en geen vlag. Terwijl ik kijk, zie ik hoog in de lucht een kleine vogel die snel in de richting van dit gevaartje vliegt. Hij baant zich een weg naar een opening aan de bovenkant die ik niet eerder heb opgemerkt. Het is een soort raam in het schuine dak van het vreemde vaartuig. Het raam is open. De vogel staat op het punt naar binnen te gaan. Maar wat nu? De duif aarzelt plotseling en wacht. Hij strijkt neer, daaraan weer op de balk boven het raam. Dan weer dicht bij de overdekking. Het fladdert rond. Het fladdert en het fladdert, maar gaat niet naar binnen. Dan verschijnt een eerbiedwaardig hoofd voor het raam. Het is Noach. Zijn naam betekent rust. De aartsvader zegt, mijn kleine duif, wat ben je vermoeid? Waarom kom je niet naar binnen? De duif kijkt hem treurig aan, alsof ze zeggen wil, ja, ik ben moe. Na een hele dag vliegen boven die eindeloos donkere wateren, zonder rust te vinden voor de holte van mijn voet. Ik ben bang dat ik in het water val en verdrink. Waarom kom je dan niet naar binnen? Maar de vogel blijft rondfladderen, ze gaat niet naar binnen. En nu zie ik dat Noach voorzichtig een hand uitsteekt en de duif gauw vastpakt. Hij stak zijn hand uit en nam haar en bracht haar tot zich in de ark, Genesis 8. Dan drukt hij de duif tegen zijn borst, strijkt haar veren glad en sluit het raam. Hij loopt de trap af en roept Sem, Gam en Jafet en de vier vrouwen. Hij zegt, hier is ons vogeltje weer terug. Ze pakken de duif alle zeven om beurten vast en zeggen iets tegen haar. Dan laten ze haar los en vliegt het beestje omhoog naar de dakspanten van de ark. U lijkt vandaag op die duif. Ook u bent naar het raam van de ark gekomen. U bent vermoeid van zonden en zorgen, van het zwerven, van het wachten, van die onrust. Maar in plaats dat u de ark der behoudenis binnengaat, blijft u maar rondfladderen. Wie is hij die u zo vriendelijk aankijkt vanuit het raam? Het is de ware Noach zelf, de rustaanbrenger voor vermoeiden. Luister naar zijn gevoelvolle stem die klinkt boven de wateren. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Ja, rust. Rust is het enige wat u nodig hebt. Besluit dan vandaag om Christus aan te nemen, hem uw eigen te maken, hem op zijn woord te geloven en uw vertrouwen op hem te stellen. Ik vraag u ernstig, kunt u het niet? Wilt u niet vandaag nog uw vertrouwen op hem stellen? U zegt, ik wil het proberen. Proberen baat niet. Dan zal ik op hem vertrouwen. Zullen baat ook niet. Zeg maar, Heere, door Gods genade vertrouw ik op u. Laat dit de laatste dag zijn van uw aarzeling, van uw besluiteloosheid. Jarenlang hebt u tevergeefs gewacht op een teken van geschiktheid in uzelf, op een volmacht om u aan te moedigen anders dan het woord van Christus. Waarom blijft u van verre staan, of door enig wantrouwen te koesteren ten opzichte van Christus bereidheid om u te redden, of door vergeefs te wachten op enige waardigheid in uzelf, waarmee u zich bij Christus kunt aanbevelen? Mogen de genadige arm van de Heere zich nu uitstrekken en u midden in uw gefladder binnenhalen. En zal de Heere Jezus u dan niet aan zijn hart drukken? Ja, hij zal u aan de engelen laten zien als zijn eigendom en hun vragen zich met hem te verblijden over uw behoud. Meer nog, hij zal uw naam belijden voor zijn vader, Matthäus 10. En er zal vreugde zijn in heel het vaderhuis. De Heere zal zich over u verblijden met vreugde. De engelen zullen zich over u verblijden en God de Vader zal zich over u verblijden. Het zal zijn zoals in het huis van de Vader uit de gelijkenis toen de verloren zoon weer thuis kwam. Eén ding moet ik u nog zeggen. Jesaja spreekt in dit vers niet over één duif, maar over een hele menigte. Het is als een wolk van duiven. In Hebreeën 12 staat een wolk van getuigen met uitgespreide vleugels die hij in het licht van de profetie ziet vliegen naar hun vensters, naar hun huizen. Nu is de bekering van één zondaar al een kostbare en bijzondere gebeurtenis. Maar we zien niet alleen uit naar de bekering van één zondaar, maar van vele. En ik zeg u, als één zondaar ontwaakt, tot bekering komt en vergeving ontvangt, is er reden om op korte termijn andere bekeringen te verwachten. Het zij in de familie, het zij in de gemeente. Hebt u wel eens van achter een schutting naar een zwerm vogels gekeken die voedsel zoekt tussen de stoppels op het veld? Bedrijvig pikken ze zaadjes of ander voedsel op zonder te merken dat u hen gadeslaat. Plotseling vliegt een van hen op. De anderen besteden er geen aandacht aan, maar blijven voedsel zoeken. Al snel vliegt er nog een vogel op en nog een. En dan stijgt opeens de hele vlucht omhoog, alsof ze op hetzelfde moment allemaal dezelfde ingeving krijgen. U hoort het geruis van de vleugelslagen waarmee ze zich naar een andere plek haasten om voedsel te zoeken. De vijf discipelen, Johannes, Andreas, Petrus, Filippus en Nathanael kwamen één voor één bij de Jordaan. Maar met Pinksteren kwamen er in korte tijd 3000 tegelijk. Ontwaakt door het woord van één van hen. Ze stegen op als een zwerm duiven waarvan de vleugels overdekt waren met zilver en welke vederen zijn met uitgegraven geluwen goud. Ze volgden het voorbeeld van de anderen en werden ingezameld. Dat kan opnieuw gebeuren. Als vandaag slechts één of twee van u besluiten zich aan Jezus toe te vertrouwen en vrede vinden door het geloof, kunnen we verwachten dat vanaf deze banken een hele zwerm verontruste zondaren zal opvliegen. Onlangs sprak ik in Londonderry over deze dingen aan de hand van deze tekst. Een jonge man van 19 keerde huiswaarts onder de indruk van wat hij had gehoord. Een vriend die met hem naar de preek had geluisterd, trachtte hem te bewegen Christus aan te nemen. Dat deed die jonge man op datzelfde moment en op die plaats. 3 weken later schreef hij me dat hij in die nacht opnieuw geboren was, dat inmiddels 11 personen uit zijn omgeving de Heere hadden gevonden, dat anderen waren wakker schud. Laat er vandaag 1 of 2 van u Jezus ontvangen. Dan zullen ook anderen, uw metgezellen, hoop krijgen en moed vatten, zodat deze dag voor velen van u zal zijn als het begin der dagen en een hele menigte wordt thuisgebracht. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, almachtig, eeuwige God in de hemel, zo heeft u ons uw woord verkondigd. En waar wij het slechts kunnen nalezen, vragen we u, wilt u de naprediker zijn en het brengen in onze harten, dat het door u alleen tot eeuwig welbehagen mag zijn voor velen. Nee, voor allen. Heren, we hebben allemaal het woord gehoord. We zijn er allemaal op gewezen. Dat we verloren liggen in Adam. Maar dat we gered kunnen worden in Christus. We zijn er allemaal op gewezen dat de schaduw van de dood als roofvogel boven ons vliegt. Heere, geef dat hij geen vat op ons zal krijgen. Maar dat we allemaal geborgen mogen zijn. En gedekt mogen worden onder middelaarsvleugelen. Dan zijn we veilig voor de klauwen van dood en hel. Voor de klauwen van Satan. Heere, we hebben gehoord van die deur die nog open staat. En daar zal het vanmiddag opnieuw over mogen gaan. Ik ben de deur. Heere, wilt u onze broeder gedenken als hij vanmiddag de dienst mag leiden? Wilt u hem kracht geven van omhoog, dat het ook voor hem mag zijn, die liefdedienst, die heeft mij nog nooit verdriet gedaan. Heb dank voor het goede van deze ochtend. Wilt u het zondige genadig vergeven, we vragen het u om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot nog met elkaar op Psalm 68, het zevende vers. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog belonkt weer met uw schoonheid pralen. En wat er verder volgt, Psalm 68, het zevende vers. met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.